Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. Craig Wright is niet Satoshi Nakamoto. Dat zegt nu ook de Britse rechter. De Australiër heeft op geen manier bijgedragen aan Bitcoin. En het ecosysteem van Solana doet het extreem goed. Al drijft het nog wel op zinloze memecoins. Zelfs na een flinke correctie is Solana nu CryptoCoin nummer 4. In CryptoCast 316 met co-host Daniel Mol. Hoi.
Dag Herbert, hallo.
Redacteur bij de CryptoCast en BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, het hoge woord is eruit, Daniel. Craig Wright is niet de uitvinder van Bitcoin. In elk geval, de Britse rechter kwam tot die conclusie vorige week. Zaak is dus ten einde, maar rakel het verhaal nog eventjes op. Hoe begon het ook weer?
Ja, Herbert, er was eens een Australische zakenman. En die bedacht in 2016, ik heb Bitcoin bedacht, verzonnen, ontwikkeld.
Je zult er maar achter komen.
Ik ben Satoshi Nakamoto. De Bitcoin-gemeenschap reageerde toen al met een beetje sceptisch van, joh, ik denk het niet, maar...
Beantwoord niet helemaal een anders beeld.
Bewijs het maar. Ja, dat is namelijk relatief eenvoudig te bewijzen. Je kan het cryptografisch gewoon laten zien. Dat heeft hij nooit gedaan. Craig Wright, hij ontwikkelde zich eigenlijk als een soort plaaggeest voor de Bitcoin-gemeenschap. Hij begon rechtszaken met heel veel geld. Zette heel veel druk op ontwikkelaars. Sleepte exchanges voor de rechter. Nou, dat werd een heel vervelend scenario. En uiteindelijk de Cryptocurrency Open Patent Alliance, COPA, onder leiding van Jack Dorsey, die we kennen van Twitter, het ontwikkelen van Twitter.
En Block.
En Block, inderdaad. Die besloot deze Craig Wright voor het gerecht te slepen om voor eens en voor altijd een uitspraak te krijgen. Is deze man Satoshi Nakamoto of niet? En dan, als hij dat niet is, wat hij dus blijkt niet te zijn, dan houdt hij ermee op. Dan zijn we voor altijd van deze plaaggeest af.
Ja, dan kan hij niet meer claimen dat hij het auteursrecht heeft op het whitepaper van Bitcoin en dat soort zaken. Ja. Nou, die rechter was na een paar weken procesgang was hij dermate overtuigd dat hij zei, ik kom nog met een afgewogen uitgeschreven oordeel, maar ik zeg nu vast, een soort vooruitspraak. Heb jij paraat in wat voor bewoordingen die dat ook weer deed?
Nou, eigenlijk zegt hij letterlijk, Craig Wright is niet Satoshi Nakamoto. Kan niet Satoshi Nakamoto zijn op basis van allerlei bewijs. Hij is eigenlijk nog veel duidelijker dan ik het zeg. Hij splitst zijn oordeel op in 4 punten. Hij heeft niet de Bitcoin whitepaper geschreven. Hij heeft niets aan het systeem van Bitcoin ontworpen. Hij heeft niet de eerste versies van de Bitcoin software geschreven. En hij is dus niet Satoshi Nakamoto. Nou ja, eigenlijk de samenvatting is het bewijs tegen deze Craig Wright, dat of hij wel of niet Satoshi Nakamoto was. Het was zo overweldigend dat hij dit niet was. Dat de rechter nu zegt, ik ben eruit. Het is overduidelijk, deze man is een leugenaar.
Ja, heeft hij daar zelf op gereageerd eigenlijk?
Zelf weet ik niet. Wel zijn omgeving, advocaten, fans. Hij heeft best wel een grote, een soort secte om zich heen.
Ja.
En die eigenlijk onderschrijven ze allemaal het oordeel van de rechter. Het is niet een soort quasi wetenschappelijk dat ze dat allemaal niet geloven en dat het allemaal doorgestoken kaart. Nee, dat niet. Alleen, ze zeggen, het is by law, volgens het recht is deze man niet Satoshi Nakamoto, onze grote vriend Craig Wright. Maar het is wel nog steeds een briljante geest met briljante ideeën over Bitcoin en blockchain. En wij blijven hem volgen. En ik gok dat het ook een beetje de geest is waar Craig Wright zelf in denkt eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja. De winnende partij, COPA, Cryptocurrency Open Patent Alliance, altijd even nadenken.
Ja.
Heeft die gereageerd? Die viert feest.
Zij benadrukken echt het gewicht van deze uitspraak. Dit was natuurlijk ook helemaal hun doel. Maar zij noemen het een overwinning voor ontwikkelaars, Bitcoin-ontwikkelaars dus, maar ook voor de gehele open source gemeenschap. Bitcoin is een open source protocol. Iedereen kan eraan bouwen. En Craig Wright zette dat met al zijn rechtszaken eigenlijk onder druk. En zij benoemen dus Craig Wright is al 8 jaar de plaaggeest van de Bitcoin-wereld. Die ontwikkelaars pest, ontwikkelaars intimideert. En daar komt nu een einde aan. Dus ja.
Ja, geloven wij echt dat daar nu een einde aan komt?
Nou ja, kijk, zijn hele bestaan van deze Craig Wright de afgelopen jaren is natuurlijk wel, dat hangt aan elkaar van rechtszaken tegen mensen uit de Bitcoin-gemeenschap.
Waarom doet hij dat eigenlijk?
Ja, omdat hij toch op een manier ervan overtuigd is dat hij de ontwikkelaar is van Bitcoin. Misschien is hij daar zelf
wijsgemaakt.
Dat heeft hij zichzelf wijsgemaakt. Dus er hangt ook een hele grote. Er gaan ook verhalen over harde schijven waar dan heel veel Bitcoin op zou staan. Die misschien wel in bezit heeft, maar die niet kan openen. Het is een heel complex verhaal. Dat ga ik hier niet.
Niet allemaal even geloofwaardig ook.
Nee, maar hij heeft wel een bepaald belang bij dat hij de ontwikkelaar van Bitcoin zal zijn. Want hij kan bijvoorbeeld zeggen, joh, hey, exchanges verhandelen niet Bitcoin. Nee, die verhandelen mijn intellectueel eigendom. Op die manier heeft hij Kraken en Coinbase, 2 hele grote Amerikaanse beurzen, heeft hij voor de rechter gesleept. En ja, als het steeds maar in het ongewisse is of hij daadwerkelijk, of Bitcoin daadwerkelijk zijn intellectueel eigendom is, ja, dan hoeft er maar 1 rechter erin te stinken. En dan hebben we als de hele Bitcoin-wereld een heel groot probleem.
Ja. En dat probleem is nu toch wel grotendeels uit de wereld, want er is jurisprudentie om.
Ja, precies. Je zou, als deze zaak zeg maar wereldwijd wordt aangehaald, en dat is wel ook de bedoeling van dat van COPA, van de aanklager. Dan zou je kunnen zeggen, dit gaat gebruikt worden om Craig Wright, om al die andere zaken die nog lopen, want dat zijn er nogal wat. Daar, ja, dat komt allemaal voor Craig Wright op losse schroeven te staan, omdat hij dus nu volgens het recht Satoshi Nakamoto niet is.
Ja, goed. Nou, dat ruimt lekker op. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, hij heeft ook een eigen versie van Bitcoin, Bitcoin SV.
Ja, Bitcoin Satoshi's Vision. Dat is een munt die via een aantal forks, afsplitsingen is voortgekomen.
Is die nu gecrashed?
Een aantal jaar geleden. Ja, die eigenlijk zit hij al jaren in een dalende trend. Ja. Ik bedoel, kudo's als je er nog steeds in gelooft dat dit een goed idee is, want dat gaat niet goed. En bij de uitspraak van de rechter ging hij ook strak naar beneden. Maar toch, er blijven er gekken eigenlijk die in die munt geloven. En dat de echte versie van Bitcoin is. Die mensen, dat is bijna een soort sectarisch idee. En ik ben me ook bewust van, als ik dit nu zeg op de radio, dan krijg ik ongetwijfeld weer berichtjes via Telegram. Ja, van mensen die mij het anders gaan vertellen. Dat is echt, dat meen ik echt. Maar dat gaat dus niet goed met die munt. Nee.
Nee, goed. Nou, daar zijn we dus ook. Die gaat naar nul, gaat het nooit, hè? Dat nee. Wat mensen ook zeggen. Weinig crypto coins gaan echt naar nul. Oké, mooi moment om dan naar de prijzen te gaan kijken met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
Goedemorgen.
Bitcoin bleek toch niet aan inrichtingsverkeer te leiden, want we zitten in een correctie en op dit moment, as we speak, zitten we rond de $63.000. Is dit inderdaad wat je noemt een correctie, Bert?
Ja, dit is zeker een correctie. De top lag vorige week donderdag op $73.800. En nu dus $10.000 lager. En dat klinkt ook als een hoop. Maar het laagste punt, $63.000, dat is maar 15%. En daarmee is deze correctie tot nu toe nog een stuk milder dan de daling na de lancering van de Bitcoin ETF's in januari bijvoorbeeld. Oh ja. Toen kwam het verlies uit uiteindelijk op 21%. Nou, vorig jaar zagen we ook al 3 correcties van tussen de 20 en de 22%. Dus dat zijn zeg maar in de context van de afgelopen 1,5 jaar hele normale correcties. En het is ook niet gek als je een keer nog een sterkere correctie krijgt. Zeker nadat we natuurlijk al 90% gestegen zijn sinds 23 januari. Ja. Dus ja, wie weet, maar alles wat tot aan de 20-22%. Dat valt nog in de categorie mild, zal ik maar zeggen. Opvallend is wel dat niet alleen Bitcoin corrigeert, maar ook bijvoorbeeld goud en aandelen. Die hadden een top op 8 maart. En die zijn nu ook wat van de winsten van de afgelopen maanden aan het teruggeven. Dus ja, je ziet, het lijkt er een beetje op dat de hele financiële markt wat pas op de plaats maakt. Misschien ook omdat morgen Jerome Powell voor de microfoon verschijnt om monetair beleid toe te lichten en ook de verwachtingen van de Amerikaanse Centrale Bank te bespreken. Dus het kan zijn dat een keerpunt is of juist een versnelling. Dus dat gaan we zien. Een volatiele week in ieder geval.
Ja, en in al dat geweld, hoe doen de ETF's het op dit moment?
ja, qua koers gaan die perfect mee met de Bitcoin-koers. Ja, dat is precies wat een ETF moet doen. Ja. En waar wij natuurlijk ook naar benieuwd naar zijn, is blijven beleggers zitten of verkopen ze hun aandelen? Hè? Hebben ze paper hands of diamond hands? Hè? Dat is dan de vraag. En tot nu toe lijkt dat nog behoorlijk mee te vallen. Er was wel flinke uitstroom uit de Grayscale ETF gisteren. Heeft ook te maken nog steeds met de hoge kosten daarvan. De andere ETF stroomde nog steeds best wel veel dollars binnen, honderden miljoenen. Dus tot nu toe heeft het daar nog geen effect op. Maar dat kan natuurlijk na vandaag wel snel gaan veranderen. Hè, omdat die koers nu snel aan het dalen is. Maar dat gaan we zeker in de gaten houden.
Ja, is er een duidelijke oorzaak eigenlijk voor deze correctie? Dat is natuurlijk moeilijk als alle assets meegaan.
Ja, klopt. Dus echt een hele duidelijke oorzaak is er niet aan te wijzen. Ik denk dat je het gewoon kunt zien als het eb en vloed van de markt.
Ja, oké. Okay. Interessant is om te kijken naar het aandeel van MicroStrategy. Dat stijgt en daalt trouwens ook nog veel sneller dan Bitcoin zelf. Hoe zou dat werken, dat versterkende effect?
Ja, dat klopt. Nou, dat geldt voor meer aandelen. Dat die een soort versterking hebben. Ja. De koers, uitslag van Bitcoin versterkt weergeven.
Coinbase hebben het wel eens over gehad.
MicroStrategy. Ja, klopt. En de miners hebben dat ook. We hebben de goud- en zilvermijners bijvoorbeeld ook daar. Dus dat zijn op zich bekende effecten. En bij MicroStrategy was dat de afgelopen maanden extreem. Dus waar Bitcoin 90% steeg, steeg dat aandeel 300%. Oh. En ik denk de belangrijkste verklaring is dat het aandeel MicroStrategy overal ter wereld voor iedere belegger verkrijgbaar is. Terwijl de ETF's dat niet zijn. Die zijn nog maar voor een heel klein gedeelte van de wereldbevolking is die verkrijgbaar. Sowieso alleen in de Verenigde Staten. En zelfs daar nog lang niet voor iedereen. Dus er is op dit moment een premium van zo'n 100%. Dus het aandeel MicroStrategy is twee keer zo duur als je zou verwachten op basis van de bitcoins die ze in hun kluis hebben liggen. Ja, en dat betalen mensen dus om maar toegang te kunnen hebben, om maar blootstelling te kunnen hebben aan deze assetklas voor een groot deel.
Ja, Bitcoin heeft dus een nieuw all-time high neergezet. In de loop van de vorige week, zo kort geleden nog maar, 73.800 of daaromtrent. Op basis van zo'n gegeven kun je al gaan uitrekenen hoe ver het nog kan gaan eigenlijk.
Ja, als je de aanname doet dat deze boelmarkt lijkt op eerdere boelmarkten, dan kun je er best wat over zeggen. In de Bitcoin Alpha van afgelopen vrijdag heb ik een lijst gedeeld met verwachtingen van analisten van waar de top gaat liggen in deze boelmarkt. Dat is heel interessant. Stond bijvoorbeeld de Engelse bank Standard Chartered in. Die had eerst $100.000 als verwachting. En die heeft dat toevallig gisteren bijgesteld naar $150.000 dit jaar nog. Ja. En dan $250.000 volgend jaar. En daarmee komen ze een beetje in het midden van de voorspellingen van al die analisten. De middelste zit zeg maar rond die $250.000. Maar, en dat is heel belangrijk, het zijn allemaal puntschattingen. En als je goed kijkt naar hun redenering erachter, hun analyse erachter, dan zie je dat er telkens een grote onzekerheid omheen ligt. Dat komt door de hoge volatiliteit en de enorme koersstijgingen van misschien wel 5 tot 10 keer ten opzichte van de bodem. Ja, dan groeit ook je onzekerheid heel erg mee. Dus je kunt er wel iets over zeggen. En dat kan ook daadwerkelijk helpen om een strategie te maken voor de komende 1, 2 jaar. Maar let er wel op dat je niet te veel waarde hecht aan het exacte bedrag.
Ja, dat is duidelijk. Nog een opvallend verschijnsel van de afgelopen week. Solana heeft de vierde plaats weer heroverd in de top 10 van marktkapitalisatie. Heeft Binance Coin ingehaald. Steeg met 40% in een week tijd. Er is nu ook bij Solana weer wat vanaf trouwens. Maar is dat te verklaren zo wild als Solana aan het stijgen is?
Ja, Solana is toch wel de ster van deze boelmarkt tot nu toe. Heel diep gevallen na de instorting van FTX en toen opgekrabbeld toen niemand er meer in geloofde. Heel sterk vierde kwartaal en dan ook dit jaar presteert Solana eigenlijk beter dan alle andere munten, zeg maar in de top 20 hè, van alle grote munten. Ja, en dan is de vraag, is die outperformance te verklaren door iets fundamenteels? Is er iets fundamenteels heel erg goed aan Solana? Ja, dat is er wel, maar niet voldoende om deze stijgingen allemaal te verklaren. Dus enerzijds zijn er wel serieuze beleggers die geloven in een gouden toekomst voor Solana als ecosysteem. Maar anderzijds zie je nu vooral tech-savvy speculanten die in een soort van gigantisch crypto-casino op memecoins aan het speculeren zijn. Dat suggereert vaak, als dat gebeurt, dat er ook een stuk lucht in zit, een soort bubbelvorming. En het ligt voor de hand dat ook Solana met de rest van de crypto-markt mee gaat doen in de correctie die we nu zien.
Ja, Oké, dankjewel Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En over Solana gaan we het hier in de studio nu verder hebben. De belangrijkste concurrent van Ethereum heeft een record aan handelsvolume ook genoteerd op decentrale exchanges die daaraan gelieerd zijn. Heeft te maken met een manie die is ontstaan rond memecoins die gevestigd zijn op de blockchain van Solana. Daniel, je hebt veldonderzoek gedaan.
Ja.
Je bent met je rugzakje ben je het cryptoveld ingetogen, ondergedompeld in dat ecosysteem. Wat ben je allemaal tegengekomen?
Ja, ik heb een heel erg heftig weekend achter de rug, Herbert. Inderdaad, ik dacht, joh, dat die gekte op Solana, die is gaande. En ik wil wel eens aan de lijf ondervinden, hoe is dat nou? Hoe
participerende nou? Observatie.
Precies. Nou ja, eerst even over die memecoins. Bert zei het net al heel terecht. Ja, daar zit eigenlijk, het is een casino.
Het zijn dus coins à la Dogecoin.
Ja, Dogecoin is de bekendste.
Eigenlijk niks voorstellen, ja, behalve een soort cartoon.
Eigenlijk als grap. Meme is internetlingo voor grap, eigenlijk.
Ja, ja.
Daar begon het eigenlijk ook mee op Solana. De eerste memecoin die daar echt doorbrak was Dog with Hat. Een hondje met een hoedje. Hartstikke leuk. die munt bereikte binnen no time eigenlijk een marktkapitalisatie van $3 miljard. Heel veel. En uiteindelijk zamelde die gemeenschap achter die munt ook nog genoeg geld in om dat plaatje van dat lieve hondje met dat hoedje af te beelden op de Square in Las Vegas. Dat enorme ronde bolwerk wat iedereen schitterend vindt in Las
Vegas. Gewoon commerciële ruimte gekocht na een crowdfunding.
Precies, kost volgens mij 6,5 ton om daar eventjes op afgebeeld te worden. Dat hebben ze bij elkaar gekregen. Nou ja, dat escaleerde eigenlijk binnen dat ecosysteem van Solana. Heel veel munten volgden. De muntjes die politici nadoen. Dus Joe Biden werd in de zeik genomen. Elizabeth Warren. Trump, et cetera. Verschillende dieren kwamen langs. Kikkers, krokodillen, luiaarden. Je kan het zo gek niet bedenken of er waren munten van. Iedereen speculeert daarop met honderden, duizenden, tienduizenden dollars.
Het deed mij denken aan de ICO-tijd in 2017 was dat, geloof ik. Ja. Hè? Dat er allerlei bedrijven
2018,
geld in zaten. Ja. Nou waren dat vaak wel goede of slechte. Maar businessplannen, die bedrijven die wilden iets. Die gingen een of andere commerciële onderneming opzetten. En dit is opzettelijk, nadrukkelijk helemaal niks.
Ja, nee, dat was dus een tijd. De ICO, dat staat voor ICO, Initial Coin Offering. Alsof je een beursgang doet, maar dan via crypto. En in 2017, 2018 kozen ze dan voor om Ethereum op te halen. Om dan te gaan ontwikkelen op de blockchain van Ethereum. Nou, dit speelt zich dus allemaal af op Solana. Maar uiteindelijk ontstond er dus inderdaad een soort, ja, manier van geld ophalen voor die meme coins. Dus voor een coin waar inderdaad niks achter zit. Nou, dat begon dus bij boek of meme. Je verzint het niet, hè? Maar goed. Via een voorverkoop werd $100 miljoen opgehaald. Ja, dat was natuurlijk. En de waarde is dus niks. Dat was heel erg spraakmakend. Het schoot de lucht in. De Binance ging die coin listen. Alle andere grote exchanges.
Er moeten ontzettend veel mensen daar zitten met geld te veel.
Ja, er is ook wel wat geruchten zijn er dat daar toch wel heel veel bekende NFT-mensen bij betrokken zijn geweest. En dat er toch een beetje gecalculeerd die dat gelanceerd is. Nou ja, later werd dat trucje van die pre-sale, van die voorverkopen waar Book of Meme dus zoveel succes mee had, nog tientallen keren herhaald. En even voor de luisteraar. Dit heeft zich dus afgespeeld in een weekend. Zei net grappend, ik ben een hele marktcyclus doorgegaan in één weekend. Van hoop naar vrees, naar optimisme, et cetera. De maandag, gisteren dus, ging het ook nog hartstikke fout, zo'n voorverkoop. Toen heb ik het over de coin Slerf. Dat is een coin van een luiaard. En daar werd dus ook een voorverkoop voor gedaan. 10 miljoen werd er opgehaald. Maar die ontwikkelaar van die munt die klikte op een verkeerde knop. En die stuurde dus al die 10 miljoen aan Solana stuurde die naar een burn address. Dus dat is een adres waar je niet bij kan. Dus dan zijn die coins verloren. En dat kan je dus ook niet meer terughalen. Dus 10 miljoen footsie weg. En aan de ene kant was dat natuurlijk een ramp. Want ja, 10 miljoen door het putje van allemaal mensen die wilden investeren in zo'n munt. Of in ieder geval wilden speculeren op zo'n munt. Maar aan de andere kant werd die munt mega populair. Want ineens was er veel meer, zeg maar, en veel nieuws. En er waren veel minder munten in omloop.
De supply was naar beneden.
Ja, veel minder munten in omloop dan eigenlijk gedacht. Dus die coin die schoot de lucht in. En die werd binnen no time 500 miljoen waard. Nou, het is echt, Herbert, het is een casino waar je wat zijn weerga niet kent. Het is ja een soort stoelendans.
Ja.
En je hoopt.
Een zeepbel, toch? Of misschien een hele bunch zeepbel.
Absoluut een zeepbel. Maar iedereen, dat is dus het grappige en het verschil met bijvoorbeeld 2017, 2018. Iedereen weet dat het een zeepbel is. En iedereen weet dat ze bewust aan het meedoen zijn met een stoelendans. Ja. Je probeert een beetje te bedenken van oké, is deze grap leuk genoeg dat anderen dit ook leuk genoeg vinden? Ja, en dan hoop je dat je op tijd erin stapt en op tijd eruit stapt. Ja, het is vreselijk. En de, zeg maar de
het gaat puur om de spanning.
De boze tongen van het FD hebben hier hartstikke gelijk. Dat dit inderdaad, dit is gewoon speculatie, ja. Casino.
Alles. Wat ik wel vermakelijk vind, ja. Alles wat bankiers met stropdassen zeggen van Bitcoin. Hè, het is alleen maar speculatie. Inderdaad, zoals jij zegt, het is een casino. Gebakken lucht, ja, weet je wel, ja. Dat soort dingen. Dat zeggen de geharde Bitcoiners zoals jij van deze dingen.
Ja, zeker. Ja.
Dat relativeert toch wel?
Ja, alleen hier zit ook geen idee. Kijk, achter Bitcoin zit een hele industrie en een netwerkeffect. En het heeft use cases. Nou, daar kan je het allemaal niet mee eens zijn. Maar dat is wel zo. En achter deze coin zit bewust niks.
Is er bij Solana ook nog een toepassing waar wel wat in zit?
Ja, nou, kijk, Solana heeft in feite dezelfde mogelijkheden op termijn. Zeker als Ethereum. Dus ja, de
exchanges bouwen en zo.
Decentralized finance, ja. Decentrale applicaties. Allerlei dingen die ook wel echt een waarde kunnen hebben op termijn. Alleen dit werkt gewoon extreem goed op Solana. Ik moet ook zeggen, ik heb dus ook met die wallet zitten spelen en met die decentrale exchanges. Ja, het werkt allemaal erg goed. En het is allemaal binnen een knip van je vingers is het geregeld. Bij Bitcoin moet je bijvoorbeeld even wachten voordat je een transactie kan doen. Hier niet. Ja, je merkt wel, uiteindelijk ging het netwerk een klein beetje kraken. Maar verder voor de rest, ja, het werkt super. Dus het is het soort van ultiem crypto casino. Ja, ja, als je dat dus leuk vindt.
Oké, het werkt in elk geval goed. Met wat mits en maren. Is dit nu zagen aan de stoelpoten van Ethereum?
Nou, je ziet wel dat Ethereum het afgelopen weekend flink heeft ingeleverd. En Solana is echt hard omhoog gegaan. Nou is dat natuurlijk een tijdelijk iets. En daar kunnen we misschien nog geen conclusies uit trekken. Ja. Je ziet wel, ja, kijk, Ethereum heeft een upgrade gelanceerd vorige week. Hebben we het vorige week hier besproken. Waardoor alles een stuk goedkoper en makkelijker werd. Waardoor je dit soort dingen dus ook op Ethereum zou kunnen doen. Maar Solana is dan toch het netwerk naar keuze op dit moment om dit soort spielerijen zeg maar uit te voeren. Ja, en dan merk je toch dat netwerk aan populariteit wint.
Ja, nou ja, goed. Blijf je voelhorens in dat ecosysteem houden. Ja. De verhalen horen we heel graag. We gaan een podcast opnemen zo direct met een vaste gast, Simon Lelieveld, oude bekende. Waar gaan we het met hem over hebben?
Ja, eigenlijk de privacy schending die volgens hem constant gebeurt bij iedereen die financiële transacties doet. Dus Simon is begonnen in de cryptowereld, heeft zich heel druk gemaakt over de anti-witwasregels die de Nederlandse Bank heeft opgelegd aan de cryptobedrijven.
Ja.
Nou, dat is wel zo'n beetje uitgekristalliseerd. Er zijn rechtszaken gevoerd, cryptobedrijven hebben die gewonnen. Maar Simon ziet eigenlijk hetzelfde probleem bij de traditionele financiële wereld. Bij al onze banken die toch heel veel geld uitgeven aan anti-witwasmaatregelen. Dat levert volgens Simon eigenlijk vrijwel niets op. Behalve
een schending van de privacy.
Precies, een schending van de mensenrechten, zegt hij zelfs.
Ja.
En dat is een probleem. En wij gaan hem eens even uithoren. Joh, hoe zit dat nou? Hij heeft een stichting opgericht. Hoe zit hij in elkaar? En welke actie denkt hij te gaan ondernemen om dat soort hele belangrijke grote regels te gaan vloeren?
Hij heeft ook al actie aangekondigd, hè, de laatste keer dat hij bij ons was.
Zeker, ja. Hij is bezig om de Europese travel rule, dat is inderdaad zo'n regel die toch ook wel echt inbreuk maakt op privacy van mensen, om die via een annuleringsprocedure te stoppen. Nou, hij kan heel mooi vertellen dat hij in een onwijs bureaucratisch doolhof is beland.
Oh jee.
Wat zijn weerga niet kent. Hij heeft bij dichte loketten in Luxemburg gestaan, nou, et cetera. Dat gaat hij allemaal bij ons vertellen.
Prachtig.
Het is een fascinerend verhaal en ik ben heel benieuwd of het hem gaat lukken.
Mooi. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dankjewel Daniel Mol als co-host. Wie meegaat naar die podcast heel erg graag. Zo niet, dan jammer. Maar evengoed graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.